Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen, de dooppreek voor vanmorgen, is uit het boek Galaten, de brief van Paulus aan de Galaten. We lezen daaruit de versen 8 tot en met 20. En ik zeg nu alvast, misschien hadden jullie het ook al gezien, doopouders, op jullie de doopkaart voor jullie kinderen staat vers 19 als tekst afgedrukt. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. We gaan het hele gedeelte met elkaar lezen. Galaten 4, vers 8 tot en met 20. Paulus is in deze brief in discussie met Galaten. Misschien is het goed om dat kort even toe te lichten. Met de Galaten die onder invloed zijn gekomen van dwaalleraars. Ze hebben aanvankelijk de Heer Jezus als hun heiland aangenomen. Maar er komen dwaalleraars die vertellen, je moet bij Christus ook nog iets van jezelf doen. Of iets van de Joodse wet om echt een christen te kunnen zijn. En daar is Paulus telkens al over in gesprek. En dan gaat hij het verleden weer spiegelen aan het heden. Maar destijds, vers 8, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wil dienen? U houdt zich aan dagen, maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders. Ik smeek het u. U hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. U weet toch dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid? En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en niet alleen als ik bij u ben. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Gemeente, de tekst voor de preek is het voorgelezen schriftgedeelte, waar ik dus het 19e vers in het bijzonder uitlicht. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik heb als thema boven de preek geschreven, Paulus zorg voor zijn lieve kinderen. We horen in de eerste plaats iets over vergeefse moeite. Tenminste, daar is Paulus bang voor, vers 8 tot 11 is dat. In de tweede plaats voelt Paulus de pijn van een veranderde relatie, vers 13 tot 18. En in de derde plaats, en dan komen we echt bij vers 19 uit, de barensnood van een verlangende moeder, vers 19. Paulus zorgt voor zijn lieve kinderen. Vrees voor vergeefse moeite. Pijn om een veranderde relatie. Barensnood van een verlangende moeder. Allereerst dus de vrees voor vergeefse moeite. Gemeente, als we zo dit tekstgedeelte op ons in laten werken, tot ons door laten dringen, dan merken we dat de emotie geweldig hoog oploopt bij Paulus. En er rollen ook door de hele brief trouwens van tijd tot tijd ook wel hele scherpe woorden. Er klinken klanken van verontrusting. En de spanning is in deze brief soms te snijden. Hoe komt dat? Waarom is Paulus in deze brief, en dat komen we in geen enkele andere brief zo tegen als hier, zo geëmotioneerd? Ja, zegt iemand die een beetje weet waar het in de Galatenbrief over gaat. Dat is natuurlijk omdat het in de Galatenbrief over de kern van het evangelie gaat. Het gaat bij de Galaten om de vraag of Jezus de Christus is in wie je al je heil vindt, of geloof dat je bij de Heer Jezus Christus nog iets van jezelf moet doen. Het eerste is zojuist in het doopwater bevestigd. Al je heil, het heil van jullie kinderen, is alleen in de Heer Jezus Christus te vinden. Daar zeiden ze bij de Galaten, dat is niet waar. Dwaalleraars die zeiden, je moet, en dat lezen we ook in dit gedeelte, je moet die feestdagen, tijden, aparte de eerste maand, de nieuwe maand vieren. De Sabbat op een bijzondere manier onderhouden, allemaal volgens de regels. En pas als je dat doet, kun je je echt een christen noemen. Nou, het is ongetwijfeld waar dat ook Paulus om deze reden zo geëmotioneerd is. Omdat die Galaten dus iets aan de Heer Jezus willen toevoegen. En het is niet langer bij de Galaten Christus alleen. Maar er is nog iets anders. Mijn lieve kinderen. Dat is de manier waarop Paulus denkt over de Galaten. Zoals een bezorgde moeder over haar eigen kind denkt. En dat maakt eigenlijk moeders toch geen verschil of dat kind van je nou eigenwijs is. Of ongehoorzaam is. Ook al bezorgen je kinderen je soms veel pijn en verdriet, dat blijf je toch voelen, je bent mijn lieve kind. Moeders, is het waar of niet? Al zijn ze nog zo lastig dat je ze wel achter het behang wil plakken. Ook al luisteren ze niet naar je en gaan ze toch hun eigen gang. Zitten ze het zaterdagavond tot diep in de nacht in de kroeg en komen ze veel te laat thuis. Wie ligt er wakker? Biddend. Luisterend of vooral geluid van voetstappen op het tuinpad klinkt. Biddend om bewaring en bekering. Jongelui, dat is je moeder toch? Dat is toch je moeder? Waarom? Omdat moeders hun kind onder het hart hebben gedragen. En terwijl ze het onder het hart hebben gedragen, hebben gevoeld hoe kwetsbaar het leven van hun kindje is. Dat nieuwe leven, dat is zo teer, zo kwetsbaar. En ze hebben het met gevaar voor eigen leven op de wereld gezet. De gemeente, precies dat beeld gebruikt Paulus. Met gevaar voor eigen leven heeft hij zijn zendingsreizen voltooid. En hij heeft er honger voor verdragen, kou, geweld, steniging, schipbreuk, gevangenneming. Maar het bleef niet zonder vrucht. Er werden mensen opnieuw geboren. En Paulus herinnert het zich nog hoe dat bij de Galaten gegaan is. Hij schilderde in de gemeente van de Galaten, bij die Galatiërs, schilderde hij Christus zo krachtig voor ogen, alsof ze zagen dat hij onder hen gekruisigd was. Alsof ze het kruis in het midden van hun gemeente bij zichzelf zagen staan. Zo zegende de geest het woord van Paulus. Ja, het was wel anders tot dat moment, zo begint Paulus hier, tot dat moment dat zij God niet kenden, dienden ze wat van nature geen goden zijn. Moet ik het benoemen? Kleine greep. Eten. De God van de wijn. Met bijbehorende feesten van dronkenschap en overmatige en buitenechtelijke seks. Goden die in alle tijden vandaag even goed nog worden gediend, maar die geen goden zijn. Paulus zegt, die dienden jullie toen. Maar toen Paulus met het evangelie van de genade van de Heer Jezus Christus kwam, veranderde dat door Gods genade. En die Galaten die leerden God kennen. Ja, wat meer is, zegt Paulus. Jullie ontdekten dat jullie door God gekend zijn. Gemeente, dat is de heerlijkste ontdekking die je in het geloof kan doen. dat God jou kent en dat God naar je vraagt en dat God je lief heeft voordat je zelf naar God hebt gevraagd. God kent mij en zijn oogst laat mij in liefde gade en hij wil mij heil bereiden. Die God die zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En zo heeft Paulus op de preekstoel gestaan. Paulus heeft het ervaren in de gemeente van Galaat. Bij de Galatiërs zijn er mensen opnieuw geboren geworden. Zo spreekt hij de gemeente ook aan als wedergeboren gelovigen. Het appel en de belofte die vanmorgen bij de doop hebben geklonken in de gemeente van Galatië, is dat werkelijkheid geworden. De geest die zegende het woord. En die zegende de belofte en de Galaten werden opnieuw geboren in de Heer Jezus Christus. En Paulus is daar als dienaar zo intens bij betrokken geweest. Bij dat geboorteproces. Hij heeft zo vol verwachting op de preekstoel gestaan. En toen de Galaten tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen, voelde het op dat moment alsof het zijn eigen kinderen waren. En dat is nooit meer overgegaan. Ik heb zo even gedacht, misschien heeft Paulus er wel bij staan zingen. Zo'n bekende psalm, die dat ook echt zo'n verbondspsalm is. Psalm 87, de Heere telt hen erbij. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Hij telt hen erbij wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze en die is daar geboren. Maar, moederblijdschap, gemeente, dat is ook kwetsbare blijdschap. Kan zomaar veranderen in de diepste pijn die denkbaar is. Als je ziet dat er met een van je kinderen iets misgaat. Ziekte bijvoorbeeld. Pijn. Dat merk je nu al, denk ik. Dat huilt je. Waar komt dat nou vandaan? Is het omdat hij honger heeft? Omdat het pijn heeft? Dan is je blijdschap is heel kwetsbaar. En Paulus ziet het gebeuren in die gemeente van Galaten en dat kwetst hem ook tot diepst van zijn hart. De Galaten die beginnen te luisteren naar een ander evangelie. Ze keren terug naar het heidendom. Ze vertrouwen weer op iets wat geen God is. Moeders, vaders ook vanmorgen. Het kan hè, dat je als man, Paulus, dat je moedergevoelens hebt. Dat kan. De nieuwe geboorte, de liefde van de Vader, het reinigende bloed van de Heer Jezus Christus, de vernieuwing door de Heilige Geest, is jullie kinderen vanmorgen toegezegd. Zou dat nou ook niet de meeste vreugde in jullie leven geven? Als je ziet dat ze door de Geest geloven gaan toe-eigenen, zich dat eigen gaan maken, wat ze in Christus hebben. Het ligt in Christus kant en klaar voor ze. De vergeving, de vernieuwing, het totale nieuwe leven, de eeuwige toekomst in heerlijkheid. Grootste vreugde als je dat bij je kinderen ziet gebeuren. Dat ze dat gaan toe-eigenen, ontvangen, aannemen uit de hand van de Vader. Als dat nou voor jezelf het belangrijkste is, dan zal dat je hart ook het diepste raken. Maar ook omgekeerd. En dat betekent dus, dat geeft elke dag gebed, elke dag strijd, totdat. En dan komen we straks bij vers 19 uit. Als het anders is, dan mag het je ook wel gaan zoals Paulus het hier als het ware uitkreunt in zo'n barenswee. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Het ellendigste wat je kinderen zou kunnen overkomen. En Paulus zegt, zou dan die hele bevalling, al die pijn, al die moeite, zou dat nou echt voor niks geweest zijn? Ja, wacht eens even, zegt hier een jongen of meisje die best wel wat van de Bijbel weet. Ja, hoe zat het ook alweer? Als je wederom geboren bent, dat kun je toch nooit meer kwijtraken? Toch? Als God zijn goede werk in je begint, dan gaat het toch nooit meer over? Gemeente, dat is helemaal waar. Maar als je het nu zo ervaart, misschien wel zelf zo ervaart, zoals de Galaten, het bij de Galaten gebeurt, dat Christus eerst zo dicht bij je was en zijn liefde zo teer, zo voelbaar, zo nabij. Maar vandaag voelt je hart zo koud, zo hard, zo kil. Of als je het ziet gebeuren bij je eigen kind. Dat is altijd zo mooi met kinderen. Heel vaak als ze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn. En je vraagt, hou je van de Heere Jezus? Dan ik vraag dat thuis ook wel eens. Dan, de jongste die doet dat nog heel erg. En dan zeg ik, je bent mijn beste vriend. Nee pap, zegt hij dan. Hè? Dat is de Heere Jezus. Ja, ik zeg, dat is waar ook. Dat is goed, dat moet ook. Hè? Maar dan worden ze 12, 13, 14... En dat hele mooie, dat aanhankelijke, dat tere van je kleine jochie. En dat krijg je lang niet meer altijd terug. En dan voel je dat soms wel eens, zeker als ze 18, 19 zijn. Dan voel je dat soms wel eens in je hart en dan denk je, zou dat wat ze als kind nou zijn, zou dat er nou echt uit zijn? Kijk, dan kun je dogmatisch precies weten hoe het is, dat als God zijn werk begint, dan maakt hij het ook af en dan gaat het nooit meer over. Maar je bent toch geen kenner van het hart? Je kent je eigen hart soms niet eens. Laat staan dat van een ander. En dan voel je die pijn. En de Bijbel zegt toch ook zoiets over tijdgeloof? Zou het toch niet? En er komt er voor Paulus nog wat bij. Dat is de pijn van een veranderde relatie. Het tweede punt van de preek. De geest doet soms hele wonderlijke dingen om het evangelie bij iemand te brengen of iemand bij het evangelie te brengen. Dat is soms heel verrassend. Snap je soms zelf niet hoe het gaat? En dat heeft Paulus misschien ook niet begrepen. Paulus die was op zendingsreis en toen kreeg hij last van een of andere lichamelijke kwaal, een gebrek, een lichaamsgebrek. Lichamelijke zwakte, zegt hij hier. En sommige mensen denken, dat dan gaan lezen ze iets verder en dan gebruiken ze daar vers 15 ook bij. Paulus zal het vast aan zijn ogen hebben gehad. Iets van een oogziekte of iets van die aard en dat heeft hem belemmerd in de evangelieverkondiging. En daarom moest hij een poosje pauzeren in Galatië. Gemeente, het zou kunnen die oogziekte, ik weet het niet. In elk geval, en dat schrijft Paulus zelf, is Paulus lichamelijk zwak en daardoor komt hij bij de Galaten en daar blijft hij een tijd. En hij ervaart dat zelf als een beproeving in zijn lichaam. Maar toch preekt hij verder. Ook daar bij de Galaten. En menselijk gesproken kwam dat zijn boodschap helemaal niet ten goede. Want gemeente, een goed verhaal, dat denken wij ook nog wel, maar dat was in die tijd helemaal zo. Een goed verhaal wordt door een krachtig, sterkogend persoon verteld. En die vertelt dat ook nog eens op een welsprekende manier. Nou, dat was Paulus niet. Hij zegt het zelf, ik kwam bij jullie in zwakte. Dan kunnen wij wel eens denken, ik zeg al, dat geldt vandaag toch ook nog wel een beetje van ons. De eerste indruk die je van een spreker hebt bepaalt vaak, er is ook onderzoek naar gedaan, bepaalt heel vaak hoe je gaat zitten luisteren. En toch gemeente, in de kerk is dat niet goed. Uiteraard, een dienaar van het evangelie moet ontzettend zijn best doen om de boodschap goed voor te bereiden en die ook krachtig te presenteren. Dat is zijn verantwoordelijkheid voor God. Maar het is de verantwoordelijkheid voor ons als hoorders. Om vooral te letten op de inhoud van de boodschap. In elk geval, zegt Paulus, ik kwam bij jullie Galaten als zwak en ziekig ogend figuur. Maar het stond de Heilige Geest helemaal niet in de weg om het evangelie zo krachtig te laten werken dat jullie tot het geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. De mensen bleven niet steken bij de zwakheden van de voorganger Paulus, maar ze kwamen uit bij de Heer Jezus Christus. Paulus die schrijft zoiets in 2 Korinthe 4, daar schrijft hij, maar wij hebben deze schat in een aardenkruik, opdat de alles overtreffende heerlijkheid, kracht, alleen van God zou zijn. De gemeente, dan komen er wonderen, dan gebeuren er wonderen, als God werkt. Dat kan zelfs door een zwak ogend mens, een zieke. En die wonderen die gebeurden bij de Galaten. Ze kwamen tot geloof, ze kwamen tot bekering. En de band die werd zo innig, zo teer. Dat Paulus zegt, ja jullie ontvingen mij alsof ik Jezus zelf was. Nou, gemeente, moet je je voorstellen. Zo hebben ze hem ontvangen alsof hij de Heer Jezus zelf was. En ze hadden alles voor Paulus over. Zover vers 15 dat ze zelfs hun ogen wel hadden willen uitplukken. En als Paulus ze kon gebruiken, hadden ze ze aan hem gegeven. Er was zoveel liefde, zoveel wederzijdse betrokkenheid. Die sterke band van de Heilige Geest samen in de naam van Jezus. En nu? Verbijsterd vraagt Paulus, ben ik dan nu uw vijand geworden terwijl ik jullie de waarheid zeg? Zoveel spanning is er gegroeid. Wat een verandering, gemeente. Ja, die waarheid die Paulus brengt voor de Galaten, die is scherp, want dat is de waarheid van Jezus alleen. En dan alles van jezelf, dat wordt je uit handen genomen. Het bloed, het water, het bloed van de Heer Jezus Christus alleen reinigt je van alle zonden. En verder helemaal niks. Maar dan is het ook genoeg. Alles wat er bij Christus komt, dat betekent je dood. En gemeente, dat is de scherpte van de moederliefde die Paulus hier ervaart voor de Galaten. De moederliefde die het kind het allermeeste geluk gunt van de hele wereld. En daarom alleen het kruis van de Heer Jezus Christus. Ouders, zal dat het voor jullie ook zijn? In de opvoeding van jullie kinderen, het kruis van de Heer Jezus Christus. In het besef, gemeente, dat het is Christus en je hebt vrijheid, of het is Christus en nog iets van jezelf erbij, en je wordt een hardwerkende, ploeterende slaaf die altijd faalt in het houden van wat God vraagt. Schiet je altijd tekort, krijg je er altijd van langs van de wet, ervaar je geen vrede, ervaar je geen vrijheid en geen vreugde in je leven. En Paulus die zegt, mag ik je nou de waarheid vertellen omdat ik moedergevoelens voor je heb? Geen grotere vreugde dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen, schrijft Johannes in zijn brief. Maar dan is het ook omgekeerd, dan is er geen dieper verdriet, geen diepere pijn dan het verdriet van een moeder die ontdekt dat haar kind een ander spoor gaat dan het spoor van de Heer Jezus Christus. En het leven zoekt in de wereld, in weet ik niet waarin, maar niet in de Heer Jezus Christus alleen. Ja, hoe kan het? Jongelui, hoe kan het? Hoe kan het dat je soms je moeder dat verdriet aandoet? Soms is het een meisje dat het hoofd van een jongen zo op hol maakt dat het de raad van zijn moeder wil vergeten. Tenminste. Of die puber die zo onder de invloed raakt van zijn vrienden. Ja, moeder met haar Jezus, dat is toch wel van vroeger, hè? En dan word je nog boos ook als je moeder niet hetzelfde vindt als jij. Weer een ander komt in het vaarwater van een gemeente waar de boodschap van het bloed van Christus vertroebeld is geraakt door de nadruk op je eigen keuze of wordt overspoeld door een waslijst aan vereisten waaraan je vanuit jezelf moet voldoen om naar de Heer Jezus toe te mogen komen. Het kan van alles zijn dat het zicht op de Heer Jezus Christus verduistert. Paulus is een echte moeder. Ik zeg het toch maar zo vanmorgen, gemeente. Paulus die volgt zijn kinderen en hij ziet het gebeuren. En hij ziet hoe die dwaalleraars bij de Galaten komen. En het langzamerhand, of misschien is het ook wel snel gegaan. In elk geval, het is helemaal anders geworden. Het evangelie van het kruis van de Heer Jezus Christus wordt aan de kant gedrukt. Voor ja, wel Jezus, die naam blijft wel klinken. Maar Jezus met een plus van wat ik zelf doe. En ze vallen weer terug in de slavernij. Gemeente, als Paulus daaraan denkt, dan krimpt hij ineen. Zoals een vrouw in barensnood ineen kan krimpen. Dan gaan we naar het laatste punt van de preek. Die barensnood van een verlangende moeder. Nee, Paulus, dat is goed om dat nog even te bedenken, gemeente. Paulus gebruikt hier geen beeld waar je als man in die tijd mee scoren kunt. Vrouwen die waren toch al tweede rangs in de dagen van Paulus. En dan ook nog eens een vrouw met pijn. Maar Paulus die zegt, dit vertolkt nou precies wat ik voel. Het gaat mij om mijn lieve kinderen. En Paulus ziet ze nog voor zich, hoe hij daar gepreekt heeft en die mensen uit van de Galaten die zaten naar hem te luisteren met open mond toen hij Christus preekte. Christus. En hij schilderde Christus voor hun ogen als de gekruisigde, die man die vrijwillig naar het kruis ging. Terwijl hij niks gedaan had, vastgespijkerd, vastgenageld, bloedend met zijn doornenkroon op. En dat alles om de zonde van de wereld weg te nemen. En terwijl Paulus dat preekte bij de Galaten, hij ziet het nog gebeuren dat de monden openzakten van verbazing. En dat de een na de ander kwam om zijn zonde te belijden bij het kruis van de Heer Jezus Christus dat Paulus had gepreekt. En dat ze, vers 7 nog uit dit hoofdstuk, dat de een na de ander van de Galaten begon te roepen door de geest. Abba, Vader, God de Vader. Indrukwekkend. Wederom geboren. Tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En nu? De een na de ander die keert terug tot de slavernij van mijn eigen bijdrage. En dat doet Paulus zo'n pijn. Gemeente vragen, de moeder in de gemeente. En ze zullen het allemaal zeggen, de pijn van een barenswee die is met geen andere pijn te vergelijken. Zo hevig, zo scherp. Gemeente, zo ervaart Paulus het als hij aan de Galaten denkt. En dat is zo leerzaam voor ons. Als je iemand in de gemeente ontmoet, bij wie het misschien net zo lijkt te gaan, dat is altijd iets om na te vragen, als bij de Galaten. Als je ziet dat het kruis van de Heer Jezus Christus bij iemand uit de gemeente begint te verbleken, minder belangrijk wordt. Iemand die te druk is met zijn agenda. Iemand die de wereld in huis heeft gehaald en langzaam wordt dat kruis van Christus toch minder belangrijk. Slavenmentaliteit kan ook terugkomen doordat we vallen in de kramp van het zelf moeten, ons best moeten doen voor een heilig leven. En ik moet beter worden en ik moet een beter mens zijn en minder zonde doen en we gaan aan het werk. Waar is Christus die alles heeft volbracht? Je weet niet altijd waar het vandaan komt en hoe het gaat. Soms uit contacten met andere mensen, met andere ideeën. Maar waar is het leven met de Heer Jezus Christus? Dat Hij in het centrum van je leven staat. Dat Hij alles voor je is. Gemeente, is het zo bij je? Christus is mij alles. En dan moet je eens opletten hoe Paulus met de Galaten omgaat. Paulus zegt niet, kom op, is goed begonnen, komt vast wel goed. Paulus zegt hier niet, ja, wat God begint, hij is de God van het verbond, dat maakt hij ook af. Dat is voor de Galaten geen passend antwoord. Ik zeg niet dat dat nooit een passend antwoord zou kunnen zijn. Sommige andere omstandigheden wel, maar hier niet. Hij zegt ook niet, kijk nou eens, had ik nou altijd wel gedacht, dan met die Galaten, dat is nooit wat geweest. En nou komt het eindelijk tevoorschijn, nou kun je het eindelijk goed zien dat het nooit wat was. Dat zegt Paulus ook niet. Nee, gemeente, Paulus voelt pijn. Hij ziet iets gebeuren wat zijn hart tot in het diepste raakt. En dat zegt hij ook met zoveel woorden, ik voel geboortepijn om jullie. En hij adresseert die pijn ook, mijn lieve kinderen. Ouders, doopouders, zo kijk je er toch naar? Als vader, als moeder. De ene wat groter dan de andere. Mijn lieve kinderen, dat is toch wat door je hart gaat. Dat hoef je niet eens te zeggen, maar dat voel je. En omdat het je lieve kinderen zijn, daarom vertel je ze toch uit de Bijbel, die mooie verhalen uit de Bijbel. En daarom breng je je kindje toch ook bij de Heere Jezus, elke dag opnieuw en soms al meerdere keren op een dag. Er is toch geen grotere oude vreugde denkbaar dan dat je ziet dat je kind in het spoor van de Heere Jezus gaat, dat ze de waarheid leren kennen en dat ze hun leven met de Heere Jezus willen leven. Dat maakt je hart toch pas blij. Ja, en als je het nou niet ziet of als je twijfelt, dan is er toch ook geen grotere pijn denkbaar voor een vader of een moeder die zelf de Heer Jezus lief heeft, dan te zien dat je kind niet van harte, zou dat geen pijn doen als je dat zag? Je kind niet van harte zou gaan in het spoor van de Heer Jezus. En zo, dat is de worsteling van Paulus met die Galaten. Als een moeder, hij worstelt, hij strijdt, hij kan ze niet loslaten. Hij gaat helemaal door de pijn heen als een vrouw die intens gedrongen wordt om nieuw leven op de wereld te zetten. Moeders, dat, ik hoef niet in het kraambed te kijken natuurlijk, maar dat kost je toch al je kracht. Al je energie. En je voelt toch als het ware, als het moet, dan heb ik mijn leven ervoor over. Maar als dat kindje maar ter wereld komt. De gemeente, zo worstelt, zo strijdt Paulus met de Galaten. En hij zet alles op alles om die Galaten van hun dwaze gedachten af te brengen. Met maar één verlangen. Lieve kinderen. Ik verlang naar jullie leven. Zie ik nou in mijn kinderen de gestalte van de Heer Jezus Christus terug? Gemeente, doopouders, dat is de vraag waar het in ons leven om draait. En ik hoop, gemeente, vaders en moeders, opa's en oma's, leiders van de club die misschien over een poosje weer mag beginnen. Het onderwijs dat komende week weer van start gaat, of waren jullie al eerder begonnen? Zitten jullie bij Zuid? Nee, hè? Nee. Dat gaat beginnen. Die kinderen, mensen in het onderwijs, de kinderen weer voor je zitten, dan mag datzelfde moedergevoel van Paulus door je leven stromen. Dat mag er zijn. Dat is onmisbaar ook. Vaders en moeders, daar ben je vader en moeder voor geworden. Toch? Kindje te ontvangen van de Heere om het op te voeden, terug te geven aan de Heere. We zijn geen vader en moeder als u het geworden mag zijn om onze kinderen de glitter en de glamour van de wereld te laten zien. En dat hoge niveau op school met de beste cijfers. Want straks die goed betaalde baan, die flitsende carrière, gemeente, daar gaat het toch helemaal niet om. Ja, het is jullie kinderen van harte gegund, begrijp me goed. Maar volstrekt waardeloos als de Heer Jezus Christus geen gestalte in hun leven krijgt. Mag dat het dan zijn wat je drijft in je opvoeding? Wat je bezighoudt, waar je, ja, daar mag je wakker van liggen. Voor op je knieën liggen. Broeders, is dat het in het ambtelijk werk wat ons drijft? In het ambt van alle gelovigen wat ons bezighoudt voor de mensen om ons heen? Dat Christus gestalte krijgt. Ja, begin maar bij jezelf. In mijn leven. In het leven van mijn kinderen. En dan langzaam die kring breder trekken. Dat je op de Heer Jezus Christus gaat lijken. Zijn gestalte gaat vertonen. Dat Christus gestalte krijgt in hun leven. Jongens en meisjes, wat betekent dat? Hè? Zoals Paulus dat in vers 19 vertelt. Dat Christus gestalte krijgt. Wat betekent dat? Nou, vraag het maar aan de doopouders die hiervoor in de kerk zitten. Een vraag die bijna altijd wordt gesteld, meestal zijn het de opa's en de oma's die dat doen. Op wie lijkt het? Op wie lijkt het? En soms, en dat zullen de jongens en de meisjes wel ervaren, dan is er zo iemand die heb je een poosje niet gezien en dan ben je wat groter geworden en dan ben je gegroeid en dan kom je een kennis tegen of een oom of tante die je een half jaar niet hebt gezien misschien en die zegt, tjo, wat ben je gegroeid, je begint steeds meer op je vader te lijken. Nou, dat is wat hier bedoeld is. Op wie lijk jij? Van huis uit, van nature, lijken wij allemaal op Adam. Zo komen wij ter wereld buiten het koninkrijk van God. Dat is nou precies waar Paulus naar verlangt. Dat je steeds minder op Adam gaat lijken. Op dat zondige gaat lijken. En dat die oude mens, die oude Adam in jou, in mij, dat die steeds meer afsterft. Dat die uiteindelijk doodgaat. En dat het beeld van de Heere Jezus Christus, die helemaal voor God en de Vader leeft, dat dat beeld in jou zichtbaar wordt. Als dat gebeurt, dan ga je dus steeds meer op de Heere Jezus Christus lijken. En dan gaat jouw leven ook vrucht dragen. De vrucht van de geest. Paulus komt daar straks op terug in hoofdstuk 5. Je kent ze misschien wel, de vrucht van de geest die zo kennelijk, zo nadrukkelijk in de Heer Jezus aanwezig was. En die gaat ook in jouw vorm krijgen. En zo ga je op de Heer Jezus Christus lijken, doordat je liefde hebt, blijdschap, vrede, geduld. Dan zachtmoedigheid, dan word je steeds meer zoals de Heere Jezus. Ga je op hem lijken. Dan leer je jezelf verloochenen. Nee zeggen tegen jouw eigen zondige ik, dit te graag de eerste wil zijn. En dan wil je heel graag met een dankbaar hart naar al de geboden van de Heere Jezus Christus leven. Ouders, verlang je ernaar? Voor jezelf. En dan ook voor je kinderen. Gemeente, jongeren en ouderen, verlangt u ernaar, verlang jij ernaar, dat je hoe langer, hoe meer op de Heere Jezus Christus gaat lijken. Is dat nou wat bovenaan je verlanglijstje staat? En is dat ook de toon van je gebed? De manier waarop je in het leven staat, gemeente, verlangt u ernaar om op de Heere Jezus Christus te gaan lijken, zodat de Vader in de hemel vol vreugde naar je kijken kan. En vanuit de hemel kan zeggen, kijk, dat is nou echt zo'n kind van mij. Wat lijkt hij veel op zijn oudste broer, op Jezus. Gemeente, voel je wel, dan mag je door het geloof, net als Paulus, gaan zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En als je dan zo door het geloof leeft, mag je in alle zonde en gebrek, met alle vragen van de opvoeding en wat er omheen komt, mag je weten, het is het toegezegd, door die God die niet veranderen kan, die het waarachtig waar meent. Mag je weten dat het dankzij hem komt tot dat moment waarop de Geest zijn werk in ons en onze kinderen voltooid heeft. Als Christus verschijnt op de wolken van de hemel, dan zullen wij hem gelijk zijn. Amen. Ik noemde net Psalm 87. We gaan daar ook naar luisteren. Het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En het vierde ook van Psalm 87.